Goedemorgen allemaal en heel hartelijk welkom. Wat fijn om te zien dat er zoveel mensen zijn. En als er gasten zijn, weet dan ook dat u heel hartelijk welkom bent vanmorgen. En we hopen samen een hele fijne, maar ook een hele gezegende dienst met elkaar te hebben. Ik loop even met u door het mededelingenblad. Aanstaande donderdag is er het coördinatorenoverleg. Broeder Piet Bakker die heeft nog steeds heel erg last van zijn rug. Ik sprak gisteren nog even met zijn vrouw Bea en haar zus is afgelopen week vrij plotseling overleden. Ze waren erg verdrietig in elk geval. En ik hoop ook dat u deze mensen meeneemt in uw gebed. Dan gaan de bloemen vanmorgen naar broeder Chris Veldman. Die was de afgelopen week jarig. Nou, u hebt misschien wel al gezien op de tafel ligt het nieuwe gemeenteleven. Dus die kunt u weer meenemen. En volgende week zondag is de collecte voor de bloemen. We willen uiteraard graag iedere week bloemen brengen, maar ja, dat gaat niet vanzelf. Dat moet wel betaald worden. Dat waren eigenlijk de mededelingen, de rest kunt u eigenlijk wel lezen. Dan gaan we beginnen met het zingen van een lied. En dat is samenzanglied 323, dank u voor deze goede morgen.
Dank u voor deze nieuwe morgen, dank u voor deze nieuwe dag, dank u dat ik met al mijn zorgen bij u komen mag. Dank u voor alle goede vrienden, dank u.
Om u te bedanken, Heer, voordat wij dat in alle vrijheid mogen doen. Want dat is niet vanzelfsprekend. Heer, we weten dat er op dit moment mensen bij elkaar komen. Misschien wel mensen die angstig zijn. Die mensen die vervolgd worden omdat ze een Bijbel in huis hebben. Heer, wilt u ook daar vooral vanmorgen aanwezig zijn. Dat zij ook mogen ervaren dat uw geest werkt over alle grenzen heen. Dat ze ook troost mogen ontvangen en kracht en moed om u te blijven prediken, Heer. Hoe moeilijk en zwaar dat ook is. En Heer, ik wil u ook een zegen vragen voor vanmorgen. Dat uw woord maar mag klinken, dat het door mag klinken in onze harten. En dat we ons open mogen stellen en mogen ontvangen om vervolgens weer door te geven, Heer. Dank u wel daarvoor. Wilt u met uw geest door de rijen gaan, zodat het iets met ons mag doen, zodat we anders weggaan dan dat we gekomen zijn. Dat bidden we u vanmorgen in Jezus' naam. Amen. Voordat we met de overdenking verder gaan, zingen we twee liederen. Het eerste lied is Doorgrond mijn hart, dat is 543. En vervolgens Heel de weg, 394. Dus 543 en 394.
Thank you.
Ja, lieve mensen. Vanmorgen gaan we het hebben over een bijzondere ontmoeting. Een bijzondere ontmoeting met Jezus. Het verhaal gaat over Nicodemus, die op een nacht een bezoek brengt aan Jezus. Bij sommigen is hij misschien beter bekend als Nico de Mus. Dat zeiden we vroeger nog wel, dat weet ik nog wel, op de zondagschool. Nicodemus was een fariseer. Hij was een belangrijke leraar van de Hoge Joodse Raad. Het Sanhedrin, zoals dat heet. En hij was een diep gelovige man. Die leefde volgens de wetten van het Oude Testament. En hij onderwees daar ook over. Hij was een leraar. En hij had gehoord dat er een zekere Jezus rondliep en die wondertekenen deed. En het lijkt erop alsof hij zelf een eerlijk oordeel wil vellen en deze Jezus wil ontmoeten. En dat doet hij dan op een nacht. Want hij wilde natuurlijk niet gezien worden door andere mensen van de Joodse raad. Hè? Want Jezus was niet zo geliefd bij de Joden. En een andere symbolische verklaring zou kunnen zijn dat Nicodemus in het duister leefde, dus daarom in de nacht ging en op zoek was naar het licht van de wereld. En Nicodemus was een Jood, maar had een Griekse naam en zijn naam betekent overwinnaar van het volk. En zo werd het een gesprek tussen twee overwinnaars. Een gesprek onder vier ogen, een gesprek van hart tot hart. Nou ja, gesprek, we zien eigenlijk dat Jezus al snel het heft in handen neemt en dat hij de boventoon voert in dat gesprek. Nicodemus komt helemaal niet zoveel aan het woord. En we lezen vandaag Johannes 3, vers 1 tot en met 18. En we doen dat al even op een andere manier, niet uit de Bijbel. Ik lees mee via een filmpje van YouTube. Kunnen jullie het ook meelezen? En dat is de tekst uit Johannes 3. Even opstarten. En Vince?
Ja.
Ja. Oh, geeft niet hoor. Zo nu en dan rust is ook niet verkeerd, toch? Daar komt hij. Op een nacht kwam er een fariseer met Jezus praten. Hij heette Nicodemus. Hij zei: Meester, wij weten dat God u gezonden heeft om ons te leren, want niemand kan de wondertekenen doen die u doet. Jezus zei tegen hem: Niemand kan het koninkrijk van God ontdekken, tenzij hij wederom geboren is. Hoe kan dat? Iemand kan toch niet voor de tweede keer uit zijn moeders lichaam geboren worden? Uit mensen komt menselijk leven voort, maar uit de geest van God komt geestelijk leven voort. De wind waait waarheen hij wil, je hoort hem wel, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met als iemand van de geest van God nieuw leven krijgt. Ja, maar hoe gebeurt dat dan? U leert de Joden hoe zij met God en met hun medemens moeten leven? Begrijpt u niet wat ik zeg? Als u niet eens gelooft wat ik over gewone aardse dingen zeg, hoe zult u dan geloven wat ik over hemelse dingen zeg? Er is nog nooit iemand bij God geweest, behalve ik, de mensenzoon die bij hem vandaan komt. Zoals Mozes in de woestijn een koperen slang omhoog hield, zo moet ook ik, de mensenzoon, omhoog geheven worden, opdat ieder die in mij gelooft, eeuwig leven zal hebben. Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Zodat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen, maar om haar door hem van de ondergang te redden. Wie zijn vertrouwen op Jezus stelt, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij geen vertrouwen gehad heeft in de naam van Gods enige Zoon. Het is een bijzondere ontmoeting met Nicodemus. Het is een verhaal wat alleen opgeschreven staat in het Johannesevangelie. En het Johannesevangelie dat wijkt behoorlijk af van de andere drie, van Matthäus, Lucas en Johannes. Vooral in het Johannesevangelie laat Johannes zien wie Jezus is. Het is de Zoon van God die naar deze wereld is gekomen om te redden en niet om te oordelen, lezen we hier. Deze Johannes wordt ook wel de apostel van de liefde genoemd. En dat is juist omdat hij de liefde van God zo voor de mensen laat zien in zijn geschrift. En hij was naast Jacobus en Petrus een van de drie beste vrienden van Jezus. En ik kan me zo voorstellen dat hij ook in de nabijheid van Jezus leefde. En dat ze intensief met elkaar optrokken. En Johannes die gebruikt in zijn geschrift ook veel tegenstellingen. Heeft het dan over aardse of over hemelse dingen? Verloren of behouden? Goed en kwaad? En Johannes laat een Jezus zien die eigenlijk best wel een beetje radicaal is. Jezus zegt, of je bent voor mij, of je bent tegen mij. Het is duister of het is licht. Leven in de schemering is geen optie voor Johannes. En dan komt Jezus vanuit het niets naar Nicodemus toe met die woorden. Alleen als iemand opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God zien, zegt hij. En Nicodemus begreep dat niet. Hij dacht letterlijk dat hij opnieuw geboren moest worden. En dat kan toch niet? Nicodemus had wat uitleg nodig. En ik denk dat wij misschien ook wat uitleg nodig hebben als je dat zo leest. Opnieuw geboren of wedergeboren, zeggen we ook wel eens. Als we wat dieper op die Griekse tekst induiken, dan staat er eigenlijk dat je van bovenaf geboren wordt. Of van buitenaf geboren. Het gaat er dus om een bekering die niet van binnenuit plaatsvindt, maar die van buitenaf plaatsvindt. En dat vind ik een interessante gedachte. Als we tegenwoordig kijken naar vele cursussen die gehouden worden, assertiviteitscursussen, NLP, coachingtrajecten, dan gaat het vaak over iets wat je al hebt van binnen en wat je dan leert ontwikkelen om uiteindelijk een verandering tot stand te brengen. Maar hier gaat het iets om iets wat je nog niet hebt. Wat van buitenaf in jou wordt gelegd. Waardoor er een verandering plaatsvindt. En dat is Gods geest die van buitenaf naar binnen komt. Hij zorgt voor die ommekeer. En Jezus spreekt vaak over het koninkrijk van God. Met name ook in dit evangelie. En daarbij gaat het niet zozeer of jij in de hemel komt, maar gaat het meer of de hemel in jou komt. Gods geest komt van bovenaf, van buitenaf in jou, zodat jij een stukje hemel op aarde wordt. Jezus spreekt hier over een geestelijke geboorte. En in een andere vertaling zegt hij erbij dat je alleen door water en door geest opnieuw geboren kan worden. Water voor de reiniging van dingen die tussen God en ons instaan. En de geest voor vernieuwing van ons hart. En Jezus vergelijkt de geest dan met wind. De wind waait waarheen hij wil. Wind, geest, inblazen, ze komen allemaal van het stamwoord, het Griekse stamwoord pneuma. Misschien herken je het wel van die pneumatische gereedschappen heb je, die ze wel eens gebruiken, zo'n boor om hele vastzittende bouten los te krijgen. Die worden met luchtdruk ingeschoten. Een bekering tot Jezus is dus niet van binnenuit, maar vindt plaats van buitenaf. Het is als de wind die naar binnen wordt geblazen. En het gaat er dan niet om waar die wind vandaan komt, of waar hij precies naartoe gaat als hij maar naar binnen waait. Om bepaalde vastgeroeste bouten die we allemaal wel hebben, denk ik, in beweging te krijgen. Wedergeboren, zegt Jezus, door water en door geest. Ik heb hier een geboortekaartje. En dit geboortekaartje is, nou, 58, iets meer dan 58 jaar oud. Ik zal het jullie voorlezen. Het is met grote blijdschap dat wij u in kennis mogen stellen van de geboorte van onze zoon en broer Allard. Geboren op 12 maart 1966. Er staat een datum bij. En Allard, dat komt van het Germaanse woord Adelhard. Betekent sterk en van adel. En dat jullie weten dat er niet zomaar even iemand voor jullie staat vanmorgen. Ja, ik wil het maar even aangeven. Maar het is een geboortekaartje. En sommigen van ons hebben ook een doopkaart. En hier staat een datum op. En velen van jullie ongetwijfeld weten waarschijnlijk nog wel de datum van de doop. Is er iemand die dat nog weet? Noem het maar. Wanneer? Paukje? Nog meer? 1951. Bijzonder dat je die datum dan vaak nog weet, hè? Bij mij was het 7 november 1993. Inmiddels ook alweer meer dan 30 jaar geleden. We hebben de meeste van ons hebben een geboortekaartje, ga ik vanuit. Sommigen van ons hebben een doopkaart. Maar wie van jullie heeft een kaart van zijn wedergeboorte? Ik heb een kaart. Nou ja, niet een kaart van mijn wedergeboorte, maar ik heb een kaart gemaakt die een beetje... Nou, wat een kaart zou kunnen zijn van een wedergeboorte. En jullie zien de voorkant van die kaart, hier heb ik een plaatje opgeplakt. Ja, Vince, dankjewel. Dit is op Texel, dit is de Sluftervallei die ondergelopen is. En die heb ik bewust op de voorkant geplakt. Ten eerste staat er een wegwijzer die... staat nu in het water, maar ik vind hem wel een beetje op een kruis lijken eigenlijk. Het is Jezus die ons de weg wijst. Dan het water wat ik net genoemd had. Hè? Water wat ook reinigt, wat ook bij die wedergeboorte hoort. En dan zie je de wolkenpartij, ik denk daarbij aan wind. Dat is de wind, de geest, water en geest, Jezus en wedergeboorte. Dat zou mijn voorkant zijn van het kaartje van de wedergeboorte. En ik heb er ook een tekst in geschreven. Die ga ik jullie voorlezen. En er staat: met grote blijdschap wil ik u in kennis stellen van de wedergeboorte van mijn kind. Mijn wind waaide vandaag in de goede richting en is neergestreken in een mensenhart. Door mijn offer te aanvaarden is er weer een hemelburger bijgekomen. Is getekend door de Vader. En er staat geen datum bij. Want het is soms lastig om die datum te typeren van wanneer was dat nou precies dat ik een keuze maakte voor de Heer Jezus. En dat is heel divers, heel verschillend. Bij sommigen is dat kabbelend gegaan van jongs af aan, je gaat mee naar de kerk, je gaat naar de jeugd. Of je wordt opgedraaid, je gaat mee naar de jeugd en je laat je op een gegeven moment dopen en... Nou, er zijn allemaal ingrediënten, een lied, een bijbelgedeelte, een aanraking, dat je zegt van nou, ik denk wel dat dit het moment is dat ik die keuze maak. Maar om exact die datum aan te wijzen, dat is soms lastig. Bij anderen is het een radicale bekering, dat hoor je ook wel. Een soort Paulusbekering zeggen we nou wel. Mensen zeggen van wauw, dit was raak en dat was op die dag en die datum, dat weet ik nog precies. Over bekering gesproken, even terug naar het verhaal van Nicodemus. Jezus is aangekomen bij de tekst die vele christenen van ons uit het hoofd kennen. Het is misschien wel de basistekst van het Nieuwe Testament. Johannes 3, vers 16. is dus de tekst die Jezus dus uitspreekt naar Nicodemus. Hè? Heel veel mensen weten het niet, maar dat was dus in het verhaal met Nicodemus dat hij dat vertelt. Dan zegt hij, want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, zodat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Er staat eeuwig leven heeft en niet eeuwig leven krijgt. Eeuwig leven heb je namelijk al als je gelooft. Dat is een kwaliteit van leven in aanwezigheid van God. Dat begint op het moment van je wedergeboorte. En dat loopt door, als het goed is, tot in eeuwigheid. Een kwaliteit van leven in aanwezigheid van God. Zoals we wellicht verloren, wat ook gezegd wordt hier, mogen omschrijven als een leven in afwezigheid van God. En ik weet niet hoe dat met jullie is, maar ik zou mij niet een moment meer voor kunnen stellen om te leven zonder God. Ik moet daar niet aan denken. Ik zou dat als een grote leegte ervaren. Ik zou de troost missen. De kracht om het leven aan te vangen. En waar moet ik met mijn zorgen naartoe? Ik zou ook de liederen gaan missen. Moet je voorstellen, een tekst van... Heer, u bent altijd bij mij. Wordt dan... Heer, u bent nooit meer bij mij. Dat kan toch niet? Dat is toch raar, hè? Het is zo verweven, ik weet niet hoe u dat ervaart, maar in je dagelijks leven. Het is er niet altijd aanwezig, maar het fundament ligt er. Jezus vertelt Nicodemus dat er een nieuwe stap mogelijk is. Door open te staan voor zijn boodschap van liefde. Gewoon door simpel te geloven en Jezus op de eerste plaats te zetten. En daarmee geef je nou ruimte voor Gods geest die op de gekste momenten zomaar kan binnenvliegen. En die zorgt voor de allermooiste kwalitatieve liefde voor bijzondere relatie die je ooit hebt gehad. En Jezus haalt in dit gedeelte ook een gebeurtenis aan, hè, wat vele honderden jaren daarvoor heeft plaatsgevonden. Hij maakt een vergelijking. Hij zegt, ooit moest Mozes een slang van koper die op een staf zat omhoog steken. En een ieder die naar omhoog keek, die stierf niet aan de dodelijke beet van de gifslangen die er waren in die tijd. En die werden gered. En het is een verwijzing naar hem. Door naar hem op te zien werd onze gifangel verwijderd. Hij hing ook aan een paal daarboven. En hij is het tegengif wat ervoor zorgt dat de dood niet het laatste woord heeft. Dan nog even over die wondertekenen, hè, waar Nicodemus ook zo nieuwsgierig naar was. Jezus deed wondertekenen. En het is dan ook van belang om de versen, dat is vaak met een bijbegeleerd, om even een stukje terug te lezen of een stukje daarna, van in welke context wordt dit nu gezegd. En als we daarvoor lezen, vlak daarvoor, dan lezen we waar Jezus laat zien dat geloof dieper gaat dan alleen de wondertekenen. En daarom wil hij dit Nicodemus ook vertellen. En dat lezen we in Johannes 2. Als het goed is, is er ook een plaatje van. De versen 23 tot en met 25. Dat is daar vlak voor. Daar staat, toen Jezus op het Pesachfeest in Jeruzalem was, kwamen velen tot geloof in zijn naam, omdat ze de tekenen zagen die hij verrichtte. Maar Jezus had geen vertrouwen in hen, omdat hij hen allemaal kende. Niemand hoefde iets te vertellen over de mensen, want hij wist wat er in een mens omgaat. En gelijk daarna gaat Jezus verder van, zo was er eens een fariseer genaamd Nicodemus. Dus dit is eigenlijk een voorzetje, zeg maar, naar het verhaal van Nicodemus. Weet je, Jezus kende Nicodemus maar al te goed. Hij keek dwars door zijn ribbenkast heen en hij zag daar een hart en hij zag ook dat het nog niet helemaal in orde was bij Nicodemus. Weet je, Nicodemus geloofde oprecht in God. Maar hij had zich klaarblijkelijk ingegraven in de wetten en was misschien wat te veel bezig met de wondertekenen waarvan hij had gehoord. En Jezus vraagt hem hier eigenlijk om een stap verder te gaan. Hij vraagt om een wedergeboorte van zijn hart. Door geloof, wat gebaseerd is op een relatie en niet alleen op tekenen en op ervaringen. En ik denk persoonlijk dat we dat vandaag de dag nog wel tegenkomen. Er zijn mensen die erg bezig zijn met tekenen. En ja, soms denk ik ook wel eens dat wij christenen het geloof zo graag willen bewijzen. Dat elk teken dat we aangrijpen, grijpen we aan om het te zeggen. Zie nou wel dat het geen fabeltje is waar ik in geloof. Maar wat als God niet genoeg levert? Als er geen teken van leven is. En wonderen blijven uit. Of er is geen voorspoed. Of je ervaart geen rust in je leven. Hoe sta je dan in je geloof? We weten dat het geloof is afgenomen de afgelopen jaren. Secularisatie, ontkerkelijking. Maar de drang naar spiritualiteit is er nog steeds. Er zijn nog steeds de belangrijke levensvragen. Van waar kom ik vandaan en waar ga ik naartoe? Er is meer tussen hemel en aarde, hoor je mensen wel eens zeggen. Ze noemen dat wel eens het iets-isme. Mensen ervaren dat er meer is tussen hemel en aarde. En ik weet niet hoe het met jullie is, maar als ik met mensen praat over het geloof of over God, dan is dat best acceptabel. Maar op het moment dat ik een stapje verder doe en iets vertel over Jezus, over vergeving, over dood en opstanding, nou, dan merk ik dat mensen een beetje dit gaan doen. God in het algemeen, prima, een schepper. Dat verhaal van Jezus, ja, dat is toch wel een stap te ver. En ik moet eerlijk zeggen dat ik het soms ook wel een beetje begrijp voor mensen van buitenaf. Voor ons is het vaak ook een bekend verhaal. Meest van ons zijn ermee opgegroeid. Maar als je dat helemaal niet hebt, dan is zo'n Bijbel gewoon een oud stoffig boek van zoveel duizend jaar geleden. Wat door mensen is geschreven. De wereld verandert continu en er zijn zoveel dingen die ons verder van God doen afdwalen. Toch vind ik het zo bijzonder, hè, dat die Bijbel, waar heb ik hem, hier ligt hij onder, ja, dat die zoveel impact heeft vandaag de dag nog steeds. En dat die precies de kern weet te pakken waar wij mensen zo vaak over struikelen. Als het gaat over vergeving, over de dood, over liefde en over redding, over eeuwig leven. Zoveel wijsheid. Ik wil het geloof niet meteen bewijzen, maar zou de schrijvers ook hulp gehad hebben bij dat schrijven? Om precies die kern te pakken waar wij mensen zo naar verlangen? Ik denk het wel. En Jezus zegt verderop in het evangelie dat je je gelukkig mag prijzen als je niet ziet, maar toch gelooft. En wellicht had Jezus daar nog een zin aan toe kunnen voegen. Van geloof mij nou maar. En dan zul je zien. We weten verder niet hoe het met Nicodemus is vergaan. We lezen nog wel op twee momenten dat dat zijn naam naar voren komt. En dat is op het moment dat Jezus onder het verhoor is van Pilatus. Dan verdedigt deze Nicodemus, die verdedigt Jezus tegenover Pilatus. En later ook, als Jezus begraven wordt, is ook Nicodemus daarbij samen met Jozef van Arimathea. Die het lichaam balsemen. Dus eigenlijk kun je uit die twee momenten opmaken dat Nicodemus de boodschap begrepen heeft. Dat hij is wedergeboren en dat hij een ware volgeling is geworden van Jezus. En zoals we hier zitten hebben we allemaal een geboortekaartje. Maar heb je ook al een kaartje van je wedergeboorte? Dat kaartje ligt klaar om geschreven te worden met een persoonlijke tekst van je vader. Want hij weet wat er in jouw hart afspeelt. En volgens mij kijkt hij daar niet naar met een opgeheven vinger, maar met een uitgestrekte arm. Hij doet je een aanbod, want hij houdt ontzettend veel van je. De overleden Wim de Bie, die deed eens een uitspraak, die vind ik wel mooi. Hij zei van, ik hou van jou mijn hele liefde lang. Een zin die je zomaar in de Bijbel had kunnen staan, denk ik. Want Jezus biedt ons namelijk zijn eeuwige liefde aan. dan zijn er hier ook veel mensen die al zo'n wedergeboortekaartje op zak hebben. Maar wat er ontbreekt is een doopkaart en die heb ik ook bij me. Er staat nog niks op. Het is onbeschreven. En de Bijbel vertelt ons eigenlijk dat je deze drie kaarten op zak moet hebben. We zien dat aan het volgende plaatje. Een geboortekaart. Dat je mag weten dat je geschapen bent door God. Een kaart van je wedergeboorte als bewijs van je geloof. Dat je gekozen hebt voor de Heer Jezus. En de doopkaart als getuigenis van je geloof. De eerste kaart is geschreven door je biologische ouders. De tweede door je geestelijke vader. En in deze staat nog niks geschreven. De doopkaart. Dat mag je namelijk zelf doen. Het is jouw persoonlijk verhaal. Jouw getuigenis over je wedergeboorte. En hoe de liefde van God jou heeft aangeraakt. En hoe dat een leidraad is geworden in je persoonlijk leven. Amen. Liederen voor gemeente zijn 373. Heel mijn leven.
Thank you.
Heere God in hemel, dank u wel voor deze ochtend, Heer. Dank u wel voor die woorden die opgeschreven zijn in Johannes, Heer. Waar Nicodemus wordt uitgelegd hoe je Jezus kunt volgen, Heer. Hoe je Jezus in je hart kunt sluiten. Een wedergeboorte, een geestelijke geboorte, Heer. Door te accepteren dat zijn geest ook van buitenaf binnen mag komen. Door je hart open te stellen. En Heer, ik wil u ook bidden voor mensen die op een of andere manier of meekijken via de livestream of zich verbonden voelen via de gemeente, maar die hier niet kunnen zijn, om wat voor reden ook maar. Door ziekte, door ja, misschien even geen zin hebben om naar de kerk, dat kan ook, Heer. Wilt u ze maar vasthouden, Heer, en wilt u ons ook maar helpen dat we oog houden voor de mensen aan de rand van de gemeente. Ik dank u ook voor jonge mensen. Ik dank u ook voor Vince bijvoorbeeld, die even de biemen doet vanmorgen. Ik dank u ook voor de organist, voor Hofman, alle mensen die een taak hebben vanmorgen, Heer, de technici. Dat we zo gezamenlijk allemaal radertjes zijn in die ketting van geloof. En Heer, wilt u ons maar op weg helpen. Wilt u er maar voor zorgen dat we de juiste kaarten op zak hebben, zodat we ook de wereld in kunnen. En mensen de liefde van u kunnen laten zien. Dat door mogen geven, Heer. Zodat er meer mensen ook gered worden. Dank u wel voor uw vergeving. Dank u wel voor dat ongelooflijke offer, Heer, wat u heeft gebracht. Dat u uw eigen kind heeft laten sterven. Omdat u zo ontzettend veel van ons houdt. Zodat de weg door Jezus Christus weer open is naar de Vader. En dat er een eeuwig leven in het verschiet ligt. Een eeuwig leven, een kwaliteit van leven dat nu begint op het moment dat je ja zegt tegen Jezus. Het is een ander leven. Het is een geest die je bijstaat in je dagelijks leven. Een geest die je onderweg helpt op weg naar je eindbestemming. En Heer, zo leggen we alles ook vanmorgen in uw hand. We danken u wel, Heer, voor wie u bent en wat u steeds weer geeft, elke dag opnieuw. Dank u voor deze nieuwe morgen.
We zingen lied 332
en tijdens dat lied is er ook de gelegenheid om uw gaven te geven. Fijn dat ik hier mocht zijn en dat ik het woord van God met jullie mocht delen. En ik hoop dat u er iets uit kunt halen waar u even over nadenkt of over napraat met elkaar. En als er vragen zijn, dan hoor ik het wel straks bij de koffie. Ik wens iedereen een hele goede vakantietijd toe. Ik weet niet of u al bent geweest of dat u nog gaat. We zitten er middenin. Het weer schijnt wat beter te worden, hè, komende week. Dus voor een iedere God zegen ook. En ik wil u ook vragen om te gaan staan, zodat ik God zegen mee kan geven. En wil ik u vragen om uw hart open te stellen en dan de zegen te ontvangen. De genade van Jezus Christus en de liefde van God, de gemeenschap en de verbondenheid met de Heilige Geest is met ons allen. Amen. En tenslotte zingen we dat prachtige lied samen in de naam van Jezus.
Want de Geest spreekt.